veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Dit is, nu we het erover hebben, dit is nou eigenlijk iets wat ze op de middelbare school gewoon eens zouden moeten leren. Dan verkoop je je bitcoins en dan denk je leuke winst te hebben, maar zie je het dan nog maar weer eens.
In het andere financiële systeem.
Exact. Hoezo dan? Er komt er nog gewoon steeds geld uit de muur. Ja. En dan rekenen we onszelf rijk, omdat de prijs enorm is toegenomen.
Ja.
Hè, maar we beseffen ons niet dat tegelijkertijd de waarde van het geld enorm is afgenomen. Het enige wat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
Ja, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland, waar we geld bespreekbaar en ook begrijpbaar maken. Dat doen we aan de hand van veel verschillende thema's. We hebben het al gehad over vastgoed, we hebben het gehad over aandelen en opties, crypto. En vandaag gaan we het hebben over onder andere goud en zilver, maar ook de macro-economie, grafieken. Er is natuurlijk in deze tijd gigantisch veel te bespreken. En daarvoor heb ik een fantastische gast hier bij mij vandaag in de studio, namelijk Elmer Hogevorst. Welkom.
Ja, dankjewel Martijn. Fijn om hier te zijn.
Ja, superleuk om jou hier op de bank te hebben.
Ja, onwijs mooi. Je hebt er echt iets prachtigs van gemaakt. Mooie plek, mooie planten. Zeer aansprekelijk.
Ja, super. Leuk om te horen. Ja, niet de minste. Al in veel grote andere podcasts geweest. Denk bijvoorbeeld aan Madelon Vos en JJ Bosk, Gold Republic. Je begint zo langzamerhand een bekende Nederlander op financieel gebied te worden.
Ja, het moet niet veel gekker worden natuurlijk. Hè. Gisteren werd ik geïnterviewd bij Café Weltschmerz. En toen dacht ik nog dat kwam door die vorige interviews. Hè, zoals ik zelf altijd zeg, van interviews komen interviews.
Ja.
Maar dit was eigenlijk gewoon alleen maar doordat we elkaar op Twitter volgden. En zij is Fiona Zwart, die mij interviewde. Zij vond het zo interessant om mij een keer uit te nodigen. Nou ja, dus dat is heel grappig. Misschien straal ik een andere energie uit of zo. Ik weet het niet. Misschien is het zoiets.
Het zou kunnen. En het is natuurlijk waar jij je mee bezighoudt. En dat is al hele lange tijd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Is natuurlijk iets wat nu extra belangrijk en actueel is. Voor degene die die uitzending niet gezien hebben, kan je heel even kort vertellen wie je bent en waar je je mee bezighoudt?
Mijn naam is Elmer Hogevorst dus en ik ben 55 jaar. Ben getrouwd, ik heb drie fantastische kinderen en ik ben ooit gaan studeren. Eerst in Amsterdam heb ik rechten gestudeerd en in Leiden heb ik fiscaal recht gestudeerd. En wat ik dacht, de belastingtak, dat lijkt me wel interessant. Dus ik ben als fiscaal jurist dus ook bij een tweetal grote advieskantoren werkzaam geweest. En op een gegeven moment begon ik toch te merken dat, is dit nou wat mij gelukkig maakt? Hè? En in 2006 ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. En daardoor gaf ik mezelf eigenlijk de vrijheid, laat ik het maar zo zeggen, om dingen te doen die ik leuk vond en nog steeds leuk vind. Want ik had toch wat gevoel dat ik enorm in een keurslijf zat. En daar werd ik niet heel erg happy van.
Nee, dat zullen veel mensen herkennen, denk ik. Maar belangrijk om dat besef te hebben en daar dan ook wat aan te doen om daaruit te komen.
Ja.
Nou, daar gaan we zo meteen nog veel dieper op in. Maar De openingsvraag van de show is altijd, ben jij steenrijk?
Ja man, ik ben zo ontzettend. Ja, ik ben zo, weet je, je moet voor de grap eens bij mij thuis komen kijken. Ja, nee, nou ja, goed, ja, dit is maar net hoe je het in wil vullen natuurlijk. Kijk, puur naar het vermogen kijkend, ja, ben ik steenrijk? Nee, ik ben niet steenrijk, ik ben geen multimiljonair, als je dat bedoelt of zo. Maar ik heb niet te klagen. Ik heb gewoon een leuk vermogen, maar het is, maar ik ben geen miljonair. En ja, ik heb dat denk ik ook niet echt nodig om steenrijk te zijn. Want nou ja, zoals gezegd, ik heb drie fantastische kinderen. En die maak je... ja, die hebben zeker nu in de puberteit... eindpuberteit denk je dan. Maar dat blijkt dan nog steeds niet voorbij te zijn.
Verlengd.
Nee, dat gaat... Ja, ik weet dat jij nog in de jonge kinderen zit.
Ja,
maar,
eerst de peuterpuberteit krijg je dan. Ja.
Ja. Ja. Nee, ja, ik heb er een van 19 en een tweeling van 17... Ik kreeg drie kinderen binnen 2 jaar tijd. En dat was toen al heel heftig en druk. En nu heb je ze dan in de puberteit met z'n drieën tegelijkertijd. Ja, dat is wel pittig. En zeker in dit soort tijden vind ik dat echt wel soms wel pittig hoor. Die oudste die dan... ja, ook bij mij komt van, ja jeetje, ik zit de hele dag alleen maar achter mijn computerscherm. Is dit nou wat ze bedoeld hadden met het leuke studentenleven?
Ja.
Ja, nee, niet bepaald, nee. Dat is, en dat snap ik heel goed, omdat ik dat studentenleven zelf ook heb meegemaakt. En misschien ook nog niet eens alles eruit heb gehaald wat erin zat, om zo te zeggen.
Ik heb het ook zo lang mogelijk gerekt. Vaak gewisseld van studie.
Ja. Ja. Nee, maar ik weet je, ik zat wel in de positie dat ik de vrijheid had om hele leuke dingen te doen en lekker te stappen en om 's nachts om 6 uur thuis te komen en dat soort dingen. En ja, dat doen ze nu bij mij trouwens thuis ook wel hoor. Maar dat is dan alleen omdat er een avondklok is en dan gaan ze pas na 4:30 gaan ze weg, weet je wel.
Dan mogen ze weer naar buiten. Ja, en dan, ja. Ja, en dat is toch ook een heel belangrijk onderdeel van die studententijd. Hè? Het is niet alleen natuurlijk de kennis die je opdoet, maar ook je sociale vaardigheden, het netwerk wat je opbouwt. En dat,
dingen ontdekken in het leven.
Ja, ja. Jezelf ontdekken. Jammer inderdaad dat dat nu niet gegeven is. Laten we hopen dat dat snel weer verandert.
Zeker, ja.
Ja, leuk. Nou ja, maar met de vraag, hè, ben jij steenrijk? Daarom stellen we hem ook natuurlijk. Want dat zit hem zeker niet altijd in geld en in rijkdom. Hè. Dat kan je op verschillende manieren interpreteren.
Misschien leuk, hè? Wat is steenrijk? Zit hem dat dan in vermogen of zit het hem ook vaak in inkomen? Hè? Ik zit in een ondernemersclub en wij hebben daar een keer, moet ik even denken, Patrick van Hees als spreker gehad.
Ja.
En die schreef het boek De Geluksprofessor.
Ja.
En die vertelde dus, en die heeft in Cambridge, want daar studeren ze dus echt, nou, dan kom je eigenlijk bij steenrijk, kom je bij geluk uit. Hè? Maar daar hebben ze dus echt een minor of een major, of hoe dat dan heet, over geluk. Daar kan je dus aan Cambridge kan je dus dat studeren. En hij heeft dat dus gedaan. En hij kon daardoor vertellen van dat, dat geluk zat hem, kon hem wel in geld zitten. Alleen dat ging naar 55.000, 60.000 euro jaarinkomen. Gaat dat geluksgevoel, er is de wet op de afnemende grensnut, of hoe noem je dat? Dus daarna wordt het gewoon minder, want dan hebben mensen op zich voldoende om van te leven. En dan maakt het minder gelukkig dan die eerste 50.000, 60.000. Dan hebben mensen vaak het echt nog wel nodig om... Ja, zeker als je zoals wij studerende kinderen hebt en zo. En het is vaak toch best wel een hele dure klus om ze dan een beetje in het pad te houden. En toch die dingen te bieden die ze leuk vinden. Ik heb er dan een topsporter. Nou ja, die tot voor kort reisde die dan heel veel. Hè, mijn zoon en veel naar het buitenland. Nou ja, al die internationale toernooien. Dat kost gewoon op een gegeven moment klauwen met geld natuurlijk.
Ja. Ja, dus eigenlijk, hè, als je te weinig geld hebt, dan kan dat stress geven. Maar als je een bepaald niveau bereikt hebt, een bepaald bedrag, geluk neemt dan niet verder daarna toe.
Ja, wet op de afnemende meeropbrengst, ja, precies.
Ja. Wat heb je zelf, hoe lang hou je je al bezig met geld en waar komt die interesse vandaan?
Misschien is dat ook wel een beetje waarom ben je belastingrecht. Dat ging dus over geld. Dus kennelijk doet geld wel iets met mij of zo. Of heb ik daar iets mee? En ik ben ook in de jaren 90 dat ik net begon. Dat ik dacht van goh, ik hou wat geld over. Laat ik eens wat geld opzij gaan zetten. Zo is dat eigenlijk begonnen. En als je dan begint met, ja, zoals wat ik dan gedaan heb, een van mijn grootste zepers, om daar dan gelijk maar mee te beginnen.
Hebben we die maar gehad?
Ja, nou ja, dat was Egon. En dan merk je in die jaren dat de marketingafdeling bij dat soort clubs vaak veel belangrijker is dan het meenemen van hun klanten in ja, hoe zou ik het zeggen, eerlijke en objectieve voorlichting. He, dus ik kreeg dan allemaal staartjes voor gespiegeld. Bij 8% heb je over 20 jaar dit. Bij 10% heb je over 20 jaar dat. En bij 12% heb je dat. Nou ja, dus de tonnen vlogen me om de oren.
Ja, dacht, nou, dat ziet er goed, goed uit.
Ja, dat moet ik absoluut gaan doen. En toen uiteindelijk na 17 jaar, want zo lang heb ik er denk ik nog wel ingezeten. Toen hebben we de boel gewoon. Ik heb zelfs tussendoor nog de inleg verhoogd. Want ik dacht, nou, dat gaat nog steeds fantastisch. Maar toen, toen bleken ze dan ook nog in een of ander schandaal te zitten met woekerrentes. Althans, het werd zo'n woekerpolis werd het dan genoemd.
De bekende woekerpolis, de bekende waar heel veel Nederlanders.
Ja, en dan zat er iets van, wat was het ook alweer? Een arbeidsongeschiktheidspremie betaalde je dan. Of een ongevallenpremie. En dat was echt schrikbarend hoog wat ze erin versleuteld hadden. Dus daar heb ik zelfs nog aan een procedure mee gedaan. Heb ik ook nog weer €3000 teruggekregen. Op een gegeven moment dacht ik, nou, dit gaat hem gewoon niet meer worden. Dus ik heb dat ding na 17 jaar of zo, of 18 jaar, heb ik hem afgekocht. En ik weet het niet eens precies meer, Martijn. Maar ik denk dat ik er 30, 40, 50.000 in heb gestopt. En dat ik misschien 70, 80% of zo daarvan al heb terug. Dus zeker niet die 2,5 ton waar ze het over hadden in 1993. Want ik weet nog goed, toen ben ik ermee gestart. Ja, dus dat was wel, leuk dat je dat dan in ieder geval nog wat eruit kreeg. Maar dat was wel een grote teleurstelling in die zin, ja.
Ja, ja. Maar wel misschien de ogen geopend en heel veel van geleerd?
Ja, nou ja, dat was sowieso wat dat ik dacht van, nou, laat ik nou één ding doen in de geest van, ik zet wat opzij. En aan de andere kant begon ik heel veel te lezen over allerlei onderwerpen en dingen die mij gewoon intrigeerden en interesseerden. Ik was misschien op de een of andere manier, misschien heeft dat met je DNA te maken of zo. Sommige mensen zullen dat niet zozeer hebben. Die willen vaak een verklaring hebben van waarom gaat de markt omhoog of waarom gaat de markt naar beneden. En ik ben altijd een enorm cyclisch denker geweest. Ik zoek altijd naar een bepaalde ordening, zeg maar, in de natuur, zou ik maar zeggen.
Ja.
Die heb ik ook wel ontdekt. Die ordening is er vaak ook wel. Ik wil niet zeggen dat je de heilige graal vindt. Maar je ziet wel dat je soms aan de hand van bepaalde zaken voorspellingen kunt doen. Ja, dat er wel wat in zit. Dat ik denk van, hey, dat is frappant. Dus daar ben ik heel veel boeken over gaan lezen. En toen kwam ik dus ook boeken tegen waarbij al eind jaren 90 er partijen waren die zeiden, nou, bereid je voor op een volgende grote crash. Nou ja, toen kregen we eerst een flinke crash natuurlijk met 2001, hè, met de Twin Towers instorten.
Ja.
En in 2008 kregen we er nog weer een eentje en nu een hele tijd niks. En dan denken we heel veel mensen weer van dat de bomen tot in de hemel groeien. Maar goed, dan heb ik slecht nieuws voor ze.
Dat is niet zo?
Dat is niet zo, nee. En dat zullen we, vrees ik, de komende jaren ook echt wel gaan zien.
Het is wel opmerkelijk, hè, dat als je kijkt naar de financiële situatie, dat mensen heel erg kort van geheugen zijn. Want dingen herhalen zich redelijk snel. Maar toch zijn mensen meer gefocust op van, nee, maar deze keer is het anders. Deze keer gaat het allemaal goed.
This time it's different.
Yeah. This time it's different.
Dat riepen ze in 1929 ook al, hè, voorafgaand aan een grote beurscrash. Maar dat is, wij hebben, dat zijn Erik Mekking en ik, mijn co-auteur en ik. Wij hebben ook wat quotes in onze boek opgenomen. En een van die quotes is van Hegel. Vrij vertaald zeggen we dan eigenlijk, het enige wat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren. Dat is voor mij echt wel een favoriete quote. Want je bent een paar jaar verder en het is weer business as usual. En we denken dat het dat het voorlopig weer niet ophoudt.
We hadden het de laatste ook over. Hè, de, eigenlijk is de vorige crisis nog niet eens goed opgelost. En zijn we daar nog niet eens echt overheen.
Nee.
Dat lijkt misschien zo voor mensen. Maar ja, hoe hebben we die opgelost? Door nog meer
geld bij te drukken.
Nog meer schulden te creëren. Ik was wel afgelopen vrijdag bij jou op de masterclass. En jij zei volgens mij op een mooie manier van een uitspraak van Einstein was het, geloof ik.
Ja, je moet even vrij vertaald. Hè. Heel veel mensen denken dat je als je een bepaald probleem hebt en je kijkt naar de oorzaak daarvan,
ja,
dat we het dan vervolgens moeten oplossen weer met hetzelfde wat tot die oorzaak geleid heeft.
Ja.
Hè, dus dat zou vertaald naar de huidige situatie zijn. We hebben te veel krediet gecreëerd, te veel schulden gemaakt. En hoe gaan we dat oplossen? Door nog veel meer schulden te maken. En ik denk dat wat dat betreft snapte Einstein toen ook al van hoe dit spel, of dat dit spelletje was, maar in zijn algemeenheid veel breder verband. En dat kan je hier mooi denk ik op toepassen, ja.
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 Nou, je bent dus al heel lang eigenlijk met geld bezig, veel langer dan ik. Interessante tijd waar we nu in zitten.
To say the least.
To say the least, ja. Het is, wat is het? Spannend, zorgelijk. Hoe beschrijf jij het?
Uitdagend, spannend, zorgelijk. Echt wel interessant.
Ja?
Echt wel interessant. Ja, ik vind het wel heel boeiend wat er gebeurt. En weet je wat het grappige is? Het feit dat jij met zo'n podcast begint en dat ik hier zit. En wat ik net vertelde, dat ik afgelopen tijd weer heel veel geïnterviewd ben. Daar zie je aan dat alles in het leven cyclisch is. He, in 2008, 2000, ik weet nog goed, 2009, Martijn. Ik gaf op een gegeven moment 3 keer in de week gaf ik een goed betaalde lezing ergens. Of het nou een vastgoedclub was of of bij optietrader stond ik. Of ik stond bij de Rabobank of bij de ING. En ik kon op een gegeven moment mezelf niet meer horen. Want in de basis vertel je toch heel vaak dezelfde dingen. En dan moest je jezelf iedere keer op een gegeven moment weer oppeppen. Om dan weer datzelfde vuur en enthousiasme, hetzelfde elan erin te leggen, weet je wel. En dan wordt het daarna een tijdje stil. Vanaf 2015, 16, 17 zijn er niet zoveel mensen meer die geïnteresseerd zijn om een lezing te horen over dat we alweer op weg zijn naar een volgende grote crisis. Ja, en wat je nu ziet, hè, weer vanaf vorig jaar, dat ineens weer heel veel mensen zich zorgen gaan maken. En dus als je het over golfbewegingen hebt of over cyclische bewegingen, ja, dan zie je dat het gemoed van de mens, om maar zo te zeggen, dat golft op en neer met hoe het in de economie gaat. En dus ook hoe vaak ik gevraagd word voor en uitgenodigd word voor allerlei settings of lezingen of interviews. Dus dat is wel interessant. Dus ik weet ook gewoon dat dit over een paar jaar waarschijnlijk weer wat minder zal zijn. Of misschien al sneller dan dat. Maar goed, we zitten er op dit moment zitten we er middenin. En we hebben qua economische omstandigheden hebben we nog niet echt de pijn gehad.
Nee.
Dus ik vermoed dat we dat soort interviews en zo en dat soort gesprekken nog alleen maar zal toenemen.
Ja, grote kans. Ja, ik denk persoonlijk dat het altijd goed is om hierover na te denken en hiernaar te kijken. En dat beide economische situaties ook kansen kunnen bieden. Je moet er natuurlijk wel misschien iets anders mee omgaan. Maar jij verklaart het dus eigenlijk dat er nu zoveel interesse in is dat mensen bang zijn om kwijt te raken wat ze hebben. Komt het daarop neer? Of zijn er ook veel mensen die naar je toe komen omdat ze juist bepaalde kansen zien in deze tijd?
Ja, het is moeilijk te zeggen wat de drijfveer altijd van mensen is, waarom ze zich dan melden. Maar iedereen heeft denk ik wel een beetje zijn eigen achtergrond. Ik denk bijvoorbeeld dat mensen wel erin zitten van, stel dat ik straks mijn baan kwijtraak of zo. Ik heb wel wat vermogen opgebouwd. Hoe kan ik daar dan het beste omgaan? Enerzijds misschien een stukje bescherming. Maar sommigen zullen ook echt wel kijken, hoe kan ik een stuk cashflow genereren? Zodat ik een tweede inkomensstroom of iets dergelijks heb. Hè? Er zijn verschillende invalshoeken waarmee mensen naar me toe komen of daar vragen over hebben. En zoals gisteren het interview wat ik voor Weltschmerz had, daar werd dan gezegd van ja, we hebben heel vaak gezegd van dit is de situatie van de crisis en hoe erg is dat en wat betekent dat voor ondernemers. Maar toen kregen ze steeds meer vragen van mensen die zeiden oké, dat vind ik interessant, maar wat ga ik nu doen? En dat is dan op een gegeven moment zo'n vraag, zoals gisteren ook, of de reden waarom ik dan voor gisteren en misschien vandaag ook wel, maar waar ik dan uitgenodigd word voor bij die club althans voor zo'n interview, van dat mensen graag willen weten, hoe moet ik me nou voorbereiden?
Ja, daar wil ik het zo meteen zeker over hebben, dat mensen echt praktische tips krijgen van oké, interessant of angstig. Maar wat kan ik hier persoonlijk aan doen om me daartegen te wapenen? Wat heb je zelf vroeger meegekregen van huis uit of op school over geld? Wat zijn de lessen die je... Of misschien juist dingen die je gemist hebt?
Nou ja, wat ik wel interessant vind, want volgens mij wordt dat nu niet meer onderwezen. Want ik heb bij mijn zoon en mijn dochter wel meegekeken, bijvoorbeeld bij de economielessen. En daar zie ik bijvoorbeeld de grote Kondratjev golf, waar ik wel een grote fan van ben en waar ik vaak over vertel. Die zie ik bij hun, dan zie ik die totaal niet meer terugkomen. Dus dat vond ik wel verrassend, omdat ik hem zelf nog wel wist te herinneren. Want ik heb ook ik deed gymnasium en toen heb ik het vak economie gekozen. En daar werd wel over de Kondratjev-golf verteld. Dus zo kende ik Kondratjev wel al. Maar vandaag de dag, ik denk dat als je het aan een gemiddelde economiestudent, weet ik niet, maar de middelbare schoolleerling die economie heeft, die zal waarschijnlijk zeggen, Kondratjev, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus in die zin heb ik er toen al wat van meegekregen. En later heb ik me er nog veel meer in verdiept. En ja, van huis uit, ik had dan een gekke situatie dat ik, mijn vader was leerkracht, maar mijn moeder die startte met een uitzendbureau. En die deed het zo ontzettend goed, dat zij op een gegeven moment wel eens begon te klagen dat ze 72% belasting moest betalen. Dus ik weet niet of ik daarom fiscaal recht ben gaan studeren. Dus dat vonden ze wel iets waarvan ze zeiden van ja, dat kan toch eigenlijk niet, weet je. Waarom hou ik maar 28% van iedere extra verdiende gulden toen nog over? Dus dat soort gesprekken waren bij ons wel aan de keukentafel. En ik weet ook bijvoorbeeld wel, als je uit je herinneringen put, dat mijn vader bijvoorbeeld zei, begin jaren 80, hij bankierde bij de ABN AMRO, of toen nog de ABN heette dat dan. En hij had dan een vast contactpersoon. En al jaren, dat is tegenwoordig ook anders, want meestal heb je na 3 jaar een andere.
En steeds meer moet je zelf doen online, maar het wordt wel steeds allemaal duurder. Maar...
Ja, exact. Ja. Maar dat was echt, die kon niet bellen van mag ik meneer die en die. En ik kan zijn naam nu nog zo noemen, want die naam ken ik gewoon nog. Ja. Weet je, dat was bij ons een naam die altijd over tafel kwam. En die kwam dan soms zelf ook met ideeën bij mijn vader. Nou, daar moet je tegenwoordig eens om komen. Maar die zei van op een gegeven moment, ja, ik heb een 10-jarige, of nee, wat was het, 20-jarige staatsobligatie afgesloten. Nee, dat was 10-jarig, denk ik. En daar kreeg je toen 12% rente op. En dat was echt wel, wel bijzonder. Want vanaf dat moment ging die rente enorm dalen. En toen weet ik nog goed dat hij in, ik denk, 1990 of 1992 zei van nou, die bank zal nu wel blij zijn dat ze met deze belegging van me af zijn. Want weet je,
niet veel aan verdiend.
Die 10% is inmiddels 6 of 7% geworden. Dus ik ben gewoon, ze moeten mij heel veel rente betalen. Dus in die zin werd er af en toe wel eens bij ons over gesproken. Ja.
Je had het net over, ik kan het bijna niet uitspreken, want ik betwijfelde ook, ik zag hem.
Kondratjev.
Die heb je vrijdag ook, ik was vrijdag bij een masterclass van jou, super interessant. Daar liet je die ook zien en ik vroeg mezelf inderdaad ook af of ik die kon herinneren van mijn economielessen van vroeger. Of ik heb niet op zitten letten, maar ik had het idee van niet. Jij bent heel erg van de grafieken en de cycli, zei je zelf net al. Wat hou je daaruit en waar komt die interesse vandaan om die patronen te ontdekken?
Waar komt dat vandaan? Dat zal wel in, wat ik daar straks zei, zal wel in mijn DNA zitten. Alles in het leven is cyclisch. En dan heb ik het niet alleen over de cyclus van de vrouw. Maar het is, het is ook de dag- en nachtcyclus. Ik bedoel, waarom wordt het licht en waarom wordt het donker? En waarom is de eb en waarom is de vloed? Weet je, er zijn zoveel dingen in het leven die cyclisch zijn ingegeven. En de mens is dus wat dat betreft ook als onderdeel van het systeem ook cyclisch. En alleen op het moment dat we het dan over de economie of zo, of over de beurzen gaan hebben, dan zou dat ineens niet meer van toepassing zijn. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Tenminste, als mensen daar kritiek op hebben. En ik weet gewoon dat dat wel het geval is. Het is gewoon een bepaalde ordening. En je kunt daar zelfs het getal pi kun je daar tegen aanplakken. Iemand als Martin Armstrong is bijvoorbeeld een hele bekende proponent daarvan. Die heeft het altijd over, die berekent alles altijd aan de hand van het getal pi. En die heeft al zulke rake voorspellingen gedaan. Dat je je af moet vragen, is het dan nog toeval? Nou, dat denk ik dus van niet. Dus op de een of andere manier heeft... Dat is gewoon mijn... Ja, of het mijn gevoel is, maar dat sprak me aan. En misschien dat ik daarom ook die Kondratjev-golf wel van de middelbare school onthouden heb. Als het jou ook is aangeboden. Omdat ik dacht van, nou, dat triggert wat bij mij. Dat ik dacht van, oh, er zit een bepaalde ordening in. Gewoon in de, de natuurlijke ordening.
Ja, het is wel iets sowieso wat je onthoudt. Al is het alleen maar vanwege de naam. Dat je denkt van Kondratjev. Voor de luisteraars nu, we hebben hier geen grafieken bij de hand. Kan je kort uitleggen wat het Kondratjev model was?
Ik beloof je dat aan het eind van deze podcast dan zeg je hem foutloos. Ja. Maar dus zoals ik hem trouwens leerde op de middelbare school, toen hadden we het echt over 53, 54 jaar. En Kondratjev was iemand die hij werd door Stalin gevraagd om dat in kaart te brengen. Hij heeft dus echt met name naar de agrarische samenleving gekeken in de 18e eeuw en ook wel in de 19e eeuw. Dus voordat de echte industrialisatie op gang kwam. En toen zag je eigenlijk dat die golfbewegingen veel meer te maken had met gebaseerd waren op die agrarische samenleving. En dan was zo'n lengte van 53, 54 jaar ook veel logischer. En wat ook aardig is, wat ook wel een verklaring is, want we zien eigenlijk dat die lange golf nu wat langer is geworden.
Ja.
Een jaar of 80. Maar als je gaat naar de 18e en 19e eeuw, leefde de mens natuurlijk ook veel korter. Wat het zo interessant maakt, volgens mij, er wordt heel vaak, als je in de krant of zo leest, als je die tenminste nog leest, wordt er heel vaak gerefereerd aan periodes die nog niet zo lang terug zijn. Bijvoorbeeld 2008, of als je het heel gek maakt, in de jaren 80 of zo, eind jaren 70 of in de jaren 70, 80. Dan wordt er dan gekeken van, nou, dat is dan dus ook hierop van toepassing. Terwijl vanuit die lange golfbeweging van Kondratjev is dat een compleet andere periode. Jozef Schoenpeter, een hoogleraar aan Harvard, die heeft er ooit seizoen op geplakt. Lente, zomer, herfst, winter.
Ja.
Dus wat je eigenlijk moet doen als je gaat kijken waar komen we vandaan, wanneer starten de huidige cyclus. En dan hebben we het over 1949. En we zitten nu, we gaan richting het einde van die cyclus. Dus zou je zeggen van 1929 zijn we precies 80 jaar op dreef. Dus dan heb je het over een 80-jarige periode. En in die zin vind ik het ergens ook wel logisch dat wij heel vaak niet meer uit eigen ervaring kunnen vertellen over een situatie die zich nu voordoet. Want als ik nu moet gaan teruggaan naar de Kondratjev winter waar we nu in zitten, ik zal ze zo seizoensmatig nog even opknippen.
Kunnen we zo even de seizoenen even
maar
door.
Maar als je dus terug zou gaan naar de vorige Kondratjev winter, dan zit je dus eigenlijk in de periode 1929-1949. En ja, bijvoorbeeld mijn vader, die is net vorig jaar overleden, die is uit 1935. Weet je, dus wat je dus ziet, wat je uit je eigen referentiekader meekrijgt, is wat kun je jezelf nog herinneren? En kan je daar dan dus iets mee? En daarom maken we denk ik ook als mens steeds weer, tussen aanhalingstekens, dezelfde fouten. En daarom is dan ook het enige wat we van de geschiedenis leren, dat we niks van de geschiedenis leren. En misschien ook wel logisch, omdat we ons niet meer kunnen herinneren zoals het bij onszelf ooit eerder geweest is.
Nee, en ik weet niet hoe het met de luisteraars zit, maar tussen 1929 en 1949, ik was er nog niet.
Nee, nou, ik ook nog lang niet.
Nee.
En ik ben misschien ietsje ouder dan jij, maar nee, ook ik was er nog lang niet. Maar goed, dus als je het hebt over vier seizoenen van 80 jaar, dan zou je zeggen, nou, is ieder seizoen ongeveer 20 jaar, knip. Dus, maar het is een beetje variabel. Het golf rondom die 20 jaar zou je kunnen zeggen. De ene keer is het wat korter en wat langer. He, dus 1949, 1966, nou, dan heb je het over 17 jaar. He, dus dat is dan weer wat korter. Dat was de Kondratjev lente. En toen kwamen we zeg maar uit de naoorlogse periode. We zitten in een naoorlogse periode en we komen dus net uit een periode van oorlog en ook van deflatie. En alles was een beetje in herstel. De beurzen deden het in die periode best aardig. Die liepen best behoorlijk op in die periode. En de hele economie herstelde eigenlijk. En zoals gezegd, we zaten in het begin nog in een fase van deflatie.
Heel even kort, deflatie, wat...
Bij deflatie worden, ja, dat is altijd lastig. Wij kennen eigenlijk, zeker jonge luisteraars, die kennen eigenlijk alleen het begrip inflatie. En dat betekent dat je geld minder waard wordt, ja, om maar even zo te zeggen. En bij deflatie wordt je geld meer waard. En dat vinden we natuurlijk een heel raar fenomeen. Want ja, nogmaals, dat hebben we eigenlijk niet echt meegemaakt. Tenminste de meeste mensen. En daar heb je het alweer. Wanneer heb je dat voor het laatst meegemaakt? Nou, dus niet dus kennelijk.
Ja, en dan hebben we ook nog inflatie, deflatie. En daarnaast hebben we ook nog bijvoorbeeld stagflatie.
Stagflatie, ja. Nou ja, en dat bevindt zich bijvoorbeeld, kun je herkennen bijvoorbeeld in de Kondratjev zomer. Die was van 1966 tot 1982. Nou, dan zeg je, heb je weer een periode van 16 jaar. Dus ook weer, nou ja, vergeleken met 20 jaar, relatief aan de korte kant. En daar zie je dus echt een periode staan van hoge inflatie. En de economie stagneerde toen enorm. Nou, en die koppeling, hè, stagnatie en hoge inflatie, dat leverde toen een nieuwe term op, stagflatie.
Maar hoge inflatie wil nog niet per definitie zeggen hyperinflatie.
Nee, dat is echt, er wordt al tegenwoordig ook, en er wordt echt wel heel veel geld bijgedrukt hoor. Maar er wordt tegenwoordig, als je ook op internetfora of weet ik wat, of online kijkt, dan wordt er al, en ook door, weet je, ik heb een boek over goud en zilver geschreven. Maar ook mensen die wel eens zich verdiept hebben in goud en zilver, die roepen al gelijk hyperinflatie. Nou ja, weet je, dat zijn toch wel bijzondere situaties die we niet zo vaak meemaken in de geschiedenis. En dat zie ik ook bij ons nog niet zo snel gebeuren. Het kan best hoge inflatie kan er komen, maar dat is wat anders dan hyperinflatie. Hè, broer, vraag aan de Duitsers in Weimar is wat hyperinflatie is. Nou ja, dat is als je met een kruiwagen met bankbiljetten erin de stad inging.
Om een brood te halen.
Om een brood te halen. Of stel dat je een kopje koffie toen kon bestellen, dan was je tweede kopje koffie duurder dan je eerste kopje koffie.
Ja.
Hè, gelet op het half uur of het uur wat ertussen zat.
Maar staat het ook in je boek, toch?
Ja, precies. En dat is, weet je, daar hebben we het nu totaal niet over. Dat is echt totaal niet aan de orde op dit moment. Maar nogmaals, hoge inflatie kan ontstaan. Absoluut. Hè? Maar dat is wat anders dan hyperinflatie. Bij hyperinflatie, dan moet je je echt zorgen gaan maken. Hè? Dan heb je het echt over bijvoorbeeld zoiets als Zimbabwe. Hè? Dat is een recente ervaring. En die hadden echt de geldpers aanstaan. En die hadden ook is een beetje technisch, maar geen obligatiesysteem waar dat dan tegen af werd gezet. Dus die konden echt onbeperkt konden die bijdrukken. En daar zag je echt mineraalwater voor 1 triljoen of zo dollars of zo. Zimbabwaanse dollars dan.
Koop je.
Ja, maar ja, dat geld was ook daar totaal niks waard. Dus, en dat zijn echt wel situaties die voor een economie enorm schadelijk zijn. Zo'n economie gaat dan enorm, die gaat gewoon echt kapot. Dus op een gegeven moment werd er dan alleen nog maar Amerikaanse dollars geaccepteerd daar. Want niemand wilde meer die Zimbabwaanse hebben. En na zo'n periode van echte hyperinflatie daar, gaan we vervolgens naar een hele forse deflatie. En dan zie je dat die economie enorm gaat krimpen. En dan krijg je juist dat geld meer waard wordt. Ja, dat is bizar, maar zo snel kan het dan gaan. Hè?
Ja.
Ja.
Dus als jij in je glazen bol kijkt, dan zie je geen hyperinflatie eraan komen voor de komende jaren. Wat zijn wel jouw verwachtingen, voor zover je dat kan inschatten? Waar staan we nu? Wat gaat er gebeuren de komende tijd?
Nou, we noemden het daar straks al eventjes. De pijn hebben we nog niet gehad. Ja, en de overheid heeft ongelooflijk op een ongelofelijke manier zijn best gedaan om de economie overeind te houden. Hè? Want die maatregelen die zijn natuurlijk desastreus voor de economie, voor ondernemers. Tenminste, zeker MKB, heel veel MKB. Zeker als ze niet een beetje innoverend zijn. Dan als jij gewoon in een winkelstraatje of een groenteboer valt misschien nog mee. Maar als jij gewoon wat spulletjes verkoopt in een winkelstraat, dan heb je het en je moet dicht. Dan heb je daar echt wel serieus last van. En als je dan geen buffers hebt, dan houdt het al heel snel op natuurlijk. Hè? Maar de overheid heeft daar wel, wat is het inmiddels, 100 miljard of daaromtrent. Of hebben ze uitgetrokken om de boel door te laten draaien. Maar ja, het psychologische effect hiervan is zo ontzettend groot. Dat wordt echt verschrikkelijk onderschat. Dat als, stel dat, hè, want ik vraag me af hoe het gaat lopen. Maar stel dat het straks allemaal weer een beetje normaal wordt. En alles weer open mag en ze weer mogen gaan ondernemen. Ik denk dat dan, hè, het Engels gezegd, once bitten, twice shy. Stel je voor dat je net voor de eerste lockdown investeringen hebt gedaan als ondernemer.
De horecazaak.
Ja, bijvoorbeeld. En je moest vervolgens dicht. Ja, dan psychologisch geeft dat zo'n klap. En ik denk dat mensen heel voorzichtig worden. En dat ze niet zonder meer zullen zeggen van, nou ja, we gaan er eens even wat geld tegenaan gooien weer om weer op te starten. He, dus ik denk dat we echt nog wel door de pijn in moeten en door de pijn heen moeten.
Maar dat komt dus eigenlijk doordat heel veel bedrijven gewoon aan een overheidsinfuus zitten door middel van allerlei steunmaatregelen.
Ja. Ja, en dat is ja en dan op het moment dat dat wegvalt, stopt.
Ja,
stopt,
dat kan niet oneindig doorgaan.
Nee, uiteraard niet, want ik denk dat jij hebt kinderen, ik heb kinderen, onze generaties hierna, ja, dat moet wel een keer terugbetaald worden. Dus dat is die worden daar wel mee opgezadeld. Dus we kunnen hier niet eindeloos mee doorgaan. En maar of dat dan betekent dat voor ondernemers dat we dan weer dat het automatisch weer business as usual is, dat denk ik dus niet. En dan gaan we zien hoeveel mensen daadwerkelijk ontslagen worden. Er wordt wel gezegd van, nou fantastisch, het aantal faillissementen valt enorm mee. Hè, maar tegelijkertijd.
En volgens mij zijn er vorig jaar nog nooit zo weinig faillissementen geweest.
Nee, dat klopt. Het was een all-time low of zo, geloof ik. Maar ja, tegelijkertijd lees je ook, en dat wordt dan ergens in de hoekje van de teksten wordt dat vermeld, dat er 150.000 ondernemers gestopt zijn.
Ja.
Want die dachten, als ik nu doorga, dan ben ik over een jaar zeker failliet. Dan kan ik beter nu stoppen dan volgend jaar failliet zijn.
Ja.
Hè, als ik dan, een vriend van mij is een keer failliet gegaan. En nou, die had een bouwbedrijf.
Geen pretje.
Ja, nee, die heeft echt met zo'n curator. Nou, dat is inderdaad geen pretje. Die heeft echt slapeloze nachten gehad. Ja, en die heeft nu, die had 12 man personeel. Nu helemaal geen personeel meer. En is gewoon ZZP'er geworden. Hij zegt, het leven is voor mij zoveel relaxter geworden. Weet je, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Dus het is ook niet zomaar dat dit weer op de rit is. En sterker nog, ik denk dat we juist eerst economisch de diepte ingaan.
Dus jij verwacht dat er op redelijk korte termijn echt meer bedrijven gaan omvallen, mensen ontslagen gaan worden. Op welke termijn is dat ongeveer?
Ja, ik denk de komende 2-3 jaar dat we dat echt zullen gaan zien. Dat verwacht ik echt, ja. Dus in die zin gaan we dan pas die pijn zien. En dan gaan we ook zien dat mensen, de beurs, maar ook de economie zijn vaak een hele goede graadmeter. Voor de mass mood, zeg ik altijd. Hè, voor de gemoedstoestand van de massa, van de kudde.
Ja.
En dan zul je ook zien dat er nog veel meer dan nu het geval is, dat mensen boos zullen worden. Dat mensen, hè, want zo gaat het altijd. Als je je baan kwijtraakt of je onderneming gaat failliet. Ja, dan ontstaat pas echt die boosheid bij mensen. En dan zul je zien dat er, denk ik, nog veel meer sociale onrust gaat ontstaan. Dat mensen de straat op gaan. En dat zal, denk ik, echt het gevolg zijn van het loslaten van die overheidssteun. En niet dat we daar dus mee door moeten gaan, maar wel het effect daarvan.
En het kan een voetbodem zijn voor oorlogen, zei jij ook. Als er onrust, onvrede ontstaat.
Ja, dat vinden mensen natuurlijk nooit zo leuk om te horen. En dat snap ik wel. Maar daar zit gewoon wel een bepaald verband tussen. Omdat als wij op het moment dat wij bozer worden, laat ik het dan maar zo zeggen. Of ontevredener worden, dan zijn wij eerder, in de vredestijd kunnen we ons dat niet voorstellen, dat wij bereid zijn om de wapenstok te pakken en ten strijde te trekken. En dat is wel eigenlijk een verband wat je heel vaak ziet. Hoe dieper de crisis, hoe groter de oorlogen daarna zijn. En er wordt wel eens gezegd, we zitten nu in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Misschien economisch zien we dat nog niet zo, omdat de overheid ons nog een beetje overeind houdt. Maar als het inderdaad die grootste economische crisis is sinds de Tweede Wereldoorlog, dan zou ik zeggen, maak je borst maar nat.
Maar is dat niet raar? Ik probeer dat te verklaren. Hè? Winkels zijn dicht, horeca is dicht, mensen verliezen hun baan. Alhoewel nog niet zo massaal als het dan over een paar jaar kan zijn volgens jou. Toch zien we eigenlijk, afgelopen jaar maakt het niet uit waar je in investeerde, of het aandelen waren, vastgoed, crypto, alles gaat omhoog. Het lijkt wel of het echt twee aparte werelden zijn geworden en eigenlijk helemaal los staat van de echte, van de economie.
Alsof ze losgekoppeld zijn.
Ja.
Ja.
Hoe komt dat? Hoe is dat?
Misschien heeft dat voor een deel, in eerste plaats, wat we heel erg op de beurzen en ook in de vastgoedmarkt zien. De rente is, dat kunnen we weer niet uit onze eigen referentiekader naar voren halen. Sinds de naoorlogse periode is die rente en de inflatie niet zo laag geweest. Dus geld is gratis aan de ene kant, of echt goedkoop, echt super goedkoop. Mensen zoeken dan toch op de een of andere manier willen ze dat geld te werk zetten. Ik las vanochtend, wat was het? Je krijgt nog op dit moment 0,01% rente of zo. Ja, dat is, dat gaat helemaal nergens over, joh. Dus,
het spaartegoed gaat steeds verder omlaag waar je negatieve rente over moet betalen.
Ja.
Misschien is het over een jaar wel al bij 25 of 10.000 euro.
Zou zomaar kunnen. En het omgekeerde gebeurde ook. Ik kreeg van de week iemand die vertelde, ik zeg stuur me dat eens toe. Die had een brief van ABN AMRO gekregen. En daar stond in, u kunt tot 10.000 euro kunt u uw geld gratis opnemen. Maar daarboven moet je ervoor gaan betalen. Dus daar zie je dus ook al dat cash wordt, willen we ook zoveel mogelijk uitbannen. En dat aan de ene kant is het ook wel een beetje een trend die gaande is. We betalen steeds meer met PIN en met overboeken en zo. En met overheden zijn natuurlijk ook, of de centrale bankiers zijn natuurlijk ook al bezig met een digitale, eigen digitale currency.
Ja, China zijn ze al erg verder mee.
China is ver. Nou, de ECB heeft het net aangekondigd dat ze ver gevorderd stadium zijn van onderzoek. En de Bank of England heeft het over de Britcoin. Wat ze nu serieus gaan onderzoeken. Ja, als variant op de Bitcoin hebben we de Britcoin. Maar ze maken daar dan ook wel opmerkingen bij. Van dat ze bijvoorbeeld, en dan komen we gelijk ineens op de Bitcoin. Maar dat de Bitcoin, dat is een soort van private money waar ze het dan over hebben. En daar zitten dus allerlei risico's aan, zeggen zij dan.
Ja,
ik begrijp het wel. Zij willen de controle over dat geldsysteem houden. En als er dan ineens parallel een of ander geldsysteem begint te ontstaan. Want Bitcoin begint behoorlijk populair te worden. En niet in de laatste plaats bij jonge mensen. En dat merk ik zelf natuurlijk heel sterk.
Ja. Wie is zij? Want je zei van, zij willen de controle houden over...
Ja, de overheden, de centrale bankiers. Dus die vinden dat helemaal niet fijn. Dat er een parallel systeem ontstaat. Turkije heeft net de Bitcoin verboden. Het zou mij niet verbazen, echt niet verbazen. En daarom blijf ik altijd voorzichtig met iets als de Bitcoin. Ik vind het een fantastisch vehikel om mee te traden en om te kijken of je daar winst mee kunt behalen. Maar ik blijf altijd voorzichtig. Is het ongelooflijk volatiel.
Ja.
Als jij nu op, vanochtend was hij $53.000 of zo, als je nu inkoopt. En hij zakt ineens naar 30.000. Ja, dan zitten er toch wel een hoop mensen aan met buikpijn. Maar stel nou dat er straks een keer dat wij hier een digitale euro gaan krijgen. Dat ze dan ook tegelijkertijd zeggen, dit is het eerste en de enige betaalmiddel. En alles wat daar daarnaast bestaat, zoals een bitcoin, dat wordt gewoon verboden. En als het verboden wordt, dan heb je echt wel een serieus probleem. Want dan verkoop je je bitcoins en dan denk je leuke winst te hebben. Maar zie je het dan nog maar weer eens.
In het andere financiële systeem.
Exact, om het daarin te krijgen. En om het dan aan te wenden om dat huis te kopen. Of die mooie auto. Of die, weet je wel. Dat, dus, ja, ik... Nou ja,
oké, nou, ik kan me voorstellen als de luisteraars nu net intunen dat ze denken van... Nou, dat klinkt allemaal niet, niet best. En wat voor tijden gaan we tegemoet. We proberen het hier ook gewoon heel erg praktisch te houden. Zeker. Om te kijken van, nou, wat kunnen mensen dan zelf doen om nou, hun vermogen te beschermen. Of misschien juist wel van deze tijden te profiteren. Wat is jouw, ja, jouw nummer één tip op dat gebied?
Nou ja, we hebben in het boek natuurlijk 5 stappen geformuleerd. Hè? Dus daar kunnen we het ook nog wel over hebben. Maar voorafgaand eraan zeg ik altijd, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat is het woord flexibiliteit. Hè? Dus eigenlijk alles wat je zou willen doen, waar je voor kiest qua investeringen, dat soort zaken. En dan zou ik zeggen, kies er dan ook voor om iets te gaan doen wat je flexibel houdt.
Oké, dus dat is een hele belangrijke, blijf in deze tijden flexibel. Want niemand weet misschien echt wat er precies gaat gebeuren en wanneer.
Nee.
Dus dan is het goed om
flexibel te zijn. Ik heb ook geen glazen bol.
Niet?
Nee.
Nou, anders zou ik hem graag van je willen lenen. Of misschien wil ik het ook helemaal niet weten. Niet
ik roep wel eens wat, maar nee. Eucalypta ben ik niet. Nee. Dat is, nee.
Dus flexibiliteit?
Flexibiliteit.
Ja, en ook een trendwoord de laatste tijd, dat is natuurlijk spreiding. Hè? Dat was altijd al belangrijk, maar dat is misschien nog wel belangrijker dan het ooit was.
Belangrijker dan ooit. Stel dat je creëert nu dus een stel je hebt wat geld en je zet wat opzij. Nou ja, creëer een paar potjes. Hè? Stel je creëert 5 potjes. En stel 1 potje gaat heel slecht, om wat voor reden dan ook. Hè? Dan is het handig dat je nog 4 potjes hebt. Die je dan een beetje je vermogen overeind houden. Of hè, dus waar je dan nog wel. Of die dat misschien zelfs compenseren. Dat zou ook nog kunnen.
Dus dat is een beetje het one thing goes down, the other thing goes
ja, misschien goes een soort waterbed effect. Want meestal gaat nooit alles in één keer omlaag of zo. Of daalt. Hè, dus dan is het wel handig dat je dan dat je nog wat andere dingen daarnaast hebt. Ja. En nou ja, wij hebben dan in ons boek hebben wij een aantal dingen geformuleerd. Want heel veel mensen zeggen, ja, ik koop een huis en dat voor 30 jaar. En dat is natuurlijk een hele lange periode, hè, zo'n hypotheek. En dan is het al gauw van, nou, tegen die tijd zal het allemaal wel anders zijn. Nou ja, de masterclass, weet je, ik heb afgelopen vrijdag het voorbeeld gegeven van Japan. Die zitten nu precies 30 jaar in een bear market, in een vastgoed bear market. He, een dalende markt. He, en dan is de gemiddelde huizenprijs 52% gedaald. He, dus als je dan een tophypotheek neemt. Stel jij koopt een huis, ik roep maar wat, voor 4 ton. En je hebt ook rond de 4 ton hypotheek. He, dan is bij een daling over 30 jaar. Dan is dat huis op dat moment 2 ton waard. En jouw hypotheek, als je niet aflost. Is dan natuurlijk nog steeds 4 ton. Nou, dan moet je tegenwoordig bij allerlei hypotheken moet je wel aflossen. He, in ieder geval voor 50%. Maar dan zou ik zeggen, kies er dan ook echt voor om zoveel mogelijk in de tussentijd af te lossen. He, dan hoeft het helemaal niet erg te zijn om dat je dan toch iets dat je naar een huis koopt. Ik bedoel, mensen zeggen wel eens, ja, je hebt iets tegen de vastgoedmarkt of zo. En ik weet dat jij een enorme vastgoedfan bent. He, maar jij doet het voor een deel ook natuurlijk vanwege de cashflow. He, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar heel veel mensen kijken natuurlijk ook vooral naar wat was het in het verleden waard en wat is het of wat was de prijs. Waarde is altijd wat anders. Hè? Want,
vertel. Dat prijs en waarde, dat zijn 2 verschillende dingen.
Ja, nou ja, als jij. Kijk, als jij heel veel geld bijdrukt. Dan kan de prijs enorm verdubbeld zijn. Maar de waarde van hetgeen waarmee je betaalt, is dan waarschijnlijk ook gehalveerd. Dus in die zin heft het dan ook op. Dus, terwijl, ja, dat is natuurlijk het probleem. Als je een schuld aangaat tegen. Die schuld die blijft nominaal staan in principe totdat je erop aflost. Dus daar zie je dan geen verschil. Terwijl natuurlijk dat vastgoed kan dan ook nog eens gaan dalen. Maar ja, wij kijken natuurlijk heel sterk naar van, hoe vaak hoor je mensen in deze tijd wel niet? Ik heb een huis gekocht voor dit 10 jaar, 15 jaar geleden. Moet je kijken wat ik er nu alweer voor gevangen heb. Hè, en dan rekenen we onszelf rijk, omdat de prijs enorm is toegenomen.
Ja.
Hè, maar we beseffen ons niet dat tegelijkertijd de waarde van het geld enorm is afgenomen. Hè, ja. Want ik heb wel eens een berekening gemaakt. Ik heb een keer een analyse gemaakt en waarbij ze dan de euro, of je zou toen nog de gulden, maar als je de euro terug zou rekenen tot 1980 en je zou nu zeg maar 40, 41 jaar later kijken wat een euro nog zou doen, dan is een euro uit die tijd, of een gulden uit die tijd, maakt niet zoveel uit, maar een euro uit die tijd is nu nog maar 7 cent waard. Hè? Dus dat betekent dat de koopkracht van ons geld gewoon met 93% gedaald is. Ja, dat
is bizar als je daarover nadenkt.
Ja, dat is bizar. Dat betekent echt al gauw dat je op 10% waardedaling van je geld zit. Hè, dat is ja. En dat vergeten we vaak om mee te nemen in die prijseffecten.
Maar toch, dus, als je de cijfers van het CBS ziet, hè, die inflatiecijfers en dat mandje waar ze het dan altijd over hebben, dan geeft dat niet zo'n negatief beeld. En dan zeggen ze nee, dat is gevoelsinflatie, noemen ze dat, geloof ik.
Ja, gevoelsinflatie zeggen ze dan. Ja, ja. De mensen voelen dan dat er meer inflatie is. Mensen komen in de supermarkt en die denken, jeetje, alles is alleen maar duurder geworden. Hoe kan dat toch? Of zo. Hè? Dat is, en er zijn ook wel dingen goedkoper geworden. En zeker bij productie of de duurdere consumptie. Dus computers of dat soort zaken. Dus natuurlijk, ik weet nog goed, als je 10 of 15 jaar geleden voor het eerst een USB-stick kocht, dan was dat best wel duur. En als je ziet wat je daar tegenwoordig voor betaalt. Dus daar zie je wel juist, maar het heeft meer met efficiëntie te maken en innovatie natuurlijk. En daar zie je dan wel een daling. Sommigen noemen dat ook wel eens biflatie. He, waarbij de ene zaken dan enorm in prijs stijgen.
Al die inflaties.
En andere dingen juist meer in prijs dalen. Maar daar zit, ja, weet je, dus de supermarkten zeker, of heel veel mensen vinden het leven vaak duurder geworden en hebben het dan over gevoelsinflatie. Of althans, dat zegt het CBS dan. Maar ik denk dan altijd de burger zelf. Die gaat een bepaalde boerenslimheid, die gaat ook een beetje op zijn verstand af. En die, het is niet voor niks dat je toch vaak ziet dat er steeds meer gewone average werknemers zijn. Gewoon gemiddelde burgers die gewoon een leuk middeninkomen hebben. En die toch steeds vaker in de problemen komen om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan kun je je dus afvragen, hoe komt dat dan?
Nou ja, je zou dat af en toe bijna vergeten. Hangt natuurlijk ook een beetje vanaf in welke kringen je zelf zit. Maar ik geloof dat er in Nederland 1 miljoen mensen op of onder de armoedegrens in Nederland leven. En dat heel veel mensen in Nederland gewoon een groot probleem hebben als de wasmachine stuk gaat. Ja. Dat kan je je bijna niet voorstellen.
Mensen hebben geen buffer, omdat ze die niet kunnen opbouwen.
Ja.
Misschien zouden ze hem kunnen opbouwen, maar dan bouwen ze hem niet op. Want mensen zijn daar niet zo handig in. Die denken, nou, dat zie ik morgen dan wel weer.
Nou ja, dus sommige mensen hebben ook niet geleerd dat het niet handig is om niet meer geld uit te geven dan wat er binnenkomt. En dan worden we natuurlijk ook heel erg in gestimuleerd om meer geld uit te geven dan we eigenlijk hebben. Hè?
Ja, maar dat is ja, misschien. Ik heb wel eens iemand horen vertellen en toen dacht ik, ja, gek verhaal. Maar later dacht ik, dat is eigenlijk best wel interessant. Dat sinds vroeger kreeg je gewoon een op vrijdag kreeg je weekloon en dan kreeg je dat gewoon in handen en dan wist je wat je die week te besteden had. Tegenwoordig hebben we natuurlijk dat sinds het digitaal is geworden en je hebt een pasje wat je in de muur stopt en er komt ineens geld uit.
Ja, je ziet het niet meer, je voelt het niet meer.
Dat kunnen wij ons misschien, omdat wij er te veel mee bezig zijn, er te veel over nadenken, Martijn. Maar er zijn echt mensen die zeggen, maar hoezo dan? Er komt er nog gewoon steeds geld uit de muur. Ja. En dan denk ik van, hé, wat gek. Dat snap je zelf toch ook wel. Dat je hebt een rekening waar dan een bedrag op staat. Maar ja, er zijn dus wat dat betreft gewoon echt mensen die op de een of andere manier valt dat kwartje dan niet. Dat je dus ook rood kunt staan. Dat je meer uitgeeft dan wat er op zo'n rekening staat. En daar dan dus ook niet heel prudent mee om kunnen gaan voor zichzelf om te beschermen of eens te kijken wat komt er nou eigenlijk in en wat gaat eruit.
Ja, het zijn eigenlijk de hele simpele basisdingen, hè? Een huishoudboekje bijhouden.
Maar dit is, nu we het erover hebben, dit is nou eigenlijk iets wat ze op de middelbare school gewoon eens zouden moeten leren.
Belastingaangifte, hoe doe je dat?
Nou ja, belastingaangifte, maar ook gewoon simpel inkomsten en uitgaven. Weet je, het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar dit soort dingen leer je niet.
Maar denk jij soms niet dat dat expres zo is? Dat de massa bewust financieel niet al te intelligent en wijs gemaakt wordt?
Nou ja, weet je, je kunt nu op de middelbare school, tenminste, ik weet niet hoe het op het VMBO is, maar op HAVO en VWO kun je natuurlijk, wat vroeger noemden wij dat economie 1 en economie 2. Ik weet niet of dat nog steeds, misschien tegenwoordig anders. Hè. De een was meer macro-economie, wat ik dan gedaan heb. En het andere ging er meer over micro-economie. En dat ging veel meer over boekhouden. En dat je eigenlijk veel meer leert, nou ja, wat erin komt en eruit gaat. Dus het is wel, denk ik, beschikbaar en bereikbaar. En ik denk dat het er ook nog wel steeds is op scholen. En maar waarom maken we dat niet tot een basiselement van onze educatie?
Nou ja, gewoon simpel en leuk, ook interessant.
Nou ja, ik denk dat het je heel veel inzicht kan geven. Ja, en ik denk dat het gewoon, of je nou, ook als je geen ondernemer wordt, maar als jij gewoon onaardig gezegd loonslaaf wordt, dan is het denk ik gewoon heel handig en belangrijk dat je inzicht in je eigen financiën hebt. Absoluut.
Ik denk wel dat als ik jou als economieleraar had gehad of een Madelon Vos, dat ik meer opgelet had en er meer van opgestoken had. Dus ja, wat dat betreft leven we natuurlijk wel in een hele mooie tijd dat, misschien hebben we bepaalde dingen niet meegekregen vanuit huizen, van onze ouders of op school. Maar er zijn nu natuurlijk wel in vergelijking met vroeger heel veel manieren om jezelf te onderwijzen en dat in te halen. Denk aan het lezen van boeken zoals die van jou. Denk aan het luisteren van een podcast zoals deze. Dus ik hoop echt dat mensen ook echt helpt en wakker schudt. En dat ze beseffen van oké, ik heb dat toen niet geleerd. Maar dan is het extra belangrijk dat ik mezelf hier nu gewoon in ga onderwijzen. Nog heel even terug naar de praktische tips. Hè. Dus wat ik onthoud, prijs en waarde zijn niet hetzelfde. Maar vooral die flexibiliteit en die spreiding. Wat zijn de assets, hè, de bezittingen die dan geld opleveren of waardestijging of cashflow, die mensen naar jouw mening zouden moeten hebben of waar ze uit zouden kunnen kiezen?
Nou ja, of ze geld op gaan leveren, dat weet ik niet. Maar
nee, maar dat is ook een goede inderdaad. Want sommigen die heb je gewoon om je geld te beschermen. En anderen die leveren cashflow op, zoals vastgoed.
Ja. Nou ja, ik zit te denken aan bijvoorbeeld, je kunt het bijvoorbeeld over aandelen hebben. En volgens mij was dat zelfs, als ik me goed herinner, een vraag van jou. Ik heb misschien wat weinig aandelen. En misschien zou ik wat meer aandelen moeten hebben. En dan zijn die duur of niet? Dat is altijd lastig te zeggen. Dus dan plaats ik het in historisch perspectief. En dan liet ik bijvoorbeeld zien wat de Dow Jones 12 jaar geleden deed. Toen stond hij op iets boven de 6.000 en nu staat hij op 31.000. Dus die is 5 keer over de kop gegaan. Maar wij zijn enorme kuddedieren. Dus als wij dit zien en zo'n grafiek zien, dan zeggen we daar moet ik in. Terwijl toen hij op 6.000 stond, waren we bang dat hij naar 3.000 ging en stapten we niet in. Dus dat is voor heel veel mensen altijd sowieso al lastig. Hè? Maar daarom zeg ik ook altijd, spreid je aankopen en doe dan gewoon iedere keer wat. Dan koop je steeds tegen een andere prijs. Dan middel je de prijs. Ja. Dus doe gewoon iedere maand wat. En heb je geen aandelen, ga gewoon iedere maand koop gewoon een portie aandelen of een ETF of weet ik wat je doet. Maar dan dat je die categorie ook dan op dat moment benut. En hetzelfde zou je kunnen doen met obligaties. Vastgoed is natuurlijk al gauw wat duurder, maar in plaats daarvan zou je weer voor een vastgoedfonds kunnen kiezen. Dus er zijn er genoeg die op de beurs genoteerd staan.
In een crowdfunding platform stappen waarmee je een stukje, dan kan je vanaf €250 kan je daar al mede-eigenaar worden of een soort van object.
Exact. En dan doe je misschien nog iets voor een stapje nog eens in Bitcoin als je dat leuk vindt. Koop je wat goud en zilver. En zo creëer je gewoon verschillende potjes. En dan heb je eigenlijk automatisch die spreiding. Een stukje cash, ook niet onbelangrijk. Je moet altijd cash hebben.
Ja.
Want doet zich een koopkans voor op de markt omdat iets compleet onderuit gaat. Dan kun je iets met korting kopen, zeg ik altijd maar. Dat is trouwens ook heel interessant. Hè? Het verschil tussen de economie en de financiële markt. Er zit een enorm verschil tussen. Ik geef altijd even een zijsprong, maar misschien vind je het leuk. Dat doe ik altijd vaak met dames in het publiek.
Die zitten ongetwijfeld ook in het publiek.
Ook te kijken en te luisteren. Hopelijk, ja. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een paar schoenen. Zo kom ik altijd bij de dames. En je komt bij een winkel. Stel dat je die winkel in mag. Dat is nu wat lastig, maar of op afspraak. Maar je komt nu die winkel in en je ziet een fantastisch paar schoenen. Maar je ziet hem in twee kleuren. En eigenlijk vind je het moeilijk om een keuze te maken. En je ziet ze in het blauw en je ziet ze in het bruin. En je laat dat doorschemeren aan die verkoper of aan die eigenaar. Je zegt, ja, ik kan niet kiezen. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Nou, zegt die verkoper, als je de tweede paard er ook bij koopt, krijg je die voor de helft van de prijs. Nou, wat denk jij? Koop je?
Ja.
Dus hoe groot is de kans dat je dat doet?
Ja, groot.
Groot, ja, precies. Nu gaan we naar de financiële markt. Want heel vaak zijn het economen die duiding moeten geven aan de financiële markten. En dan laat ik altijd zien dat daar een enorm verschil tussen zit. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, laten we een willekeurig aandeel nemen. Het aandeel Ahold of zo is gecrashed. Het noteerde eerst €25 en nu noteert hij nog maar €12,50. Wat zou jij doen?
Sorry, hij was eerst
het dubbele en nu is hij gehalveerd in prijs.
Ja, dan raak je een beetje in paniek.
En dat is omdat die financiële markt, je hebt al aandelen.
Terwijl dat juist een mooi koopmoment is.
Je zou kunnen zeggen, je kunt met korting kopen. Maar wat gebeurt er in de praktijk vaak, omdat wij heel erg op de financiële markten van angst naar hebzucht gaan en andersom. Zie je vaak juist dat in die periode, dat we dan zeggen, ja, jeetje, die aandelen die zijn gehalveerd. Ik verkoop ze maar.
Om de schade te beperken.
Bijvoorbeeld, omdat we bang zijn dat die nog verder zakt. En dat is grappig om dat verschil tussen die twee zaken te zien. En dat is dan ook waarom ik zeg, je moet wat cash hebben. Want stel dat die klapper er dan komt, dan kun je dan op dat moment ook zeggen, oké, ik sla toe en ik koop wat in. Want ik zie dat er iets enorm op zijn donder heeft gehad.
Ja, ja.
En daar is zo'n cashpositie dan heel fijn voor.
Oké, dus spreiden, vastgoed, bijvoorbeeld ETF's, aandelen, opties, crypto, wat hadden we nog meer?
Goud en
zilver. Altijd een stukje cash. Ja, en goud en zilver, daar wil ik het toch heel eventjes over hebben. En over je boek. En dan gaan we langzaam de uitzending, moeten we helaas alweer af gaan ronden. Ik zou nog uren door kunnen en willen praten, maar die tijd hebben we nu helaas niet. Ja, je hebt daar wat mooie goud en zilver op de bank liggen. Dat is natuurlijk ook, volgens mij een van jouw passies en waar je heel veel interesse voor hebt en waar je heel veel van af weet. Wat hebben we hier allemaal liggen?
We hebben hier wat zilveren munten. Hè? Dus wat ounces. Hè? Ounce, dat is een maat. Hè? De troy ounce. We hebben de Engelse ounce, maar dit is de troy ounce. Hè? Dat komt van het Franse plaatsje Troje. En zo is eigenlijk dat ooit ontstaan. In het Franse plaatsje Troje begonnen ze ooit in goud en zilver te handelen. En toen hebben ze dus gezegd een troy ounce. En een troy ounce, Engelse ounce is 28,8 gram, zeg ik uit mijn hoofd. En een troy ounce is 31,1 gram. Nou, en dus dit is één troy ounce. En als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, voor wie er zoals ik nog wel eens op teletext kijkt. Ja, dat is alleen de oudere generatie.
Ja.
Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, Jezus, kijk jij nog steeds op teletext? Maar ik geloof dat wel 3,5 miljoen mensen nog steeds dagelijks op teletext kijken. Maar daar staat bijvoorbeeld ook de prijs van goud. En dan zie je dus een prijs, die zal nu iets van $1790 zijn. En dat is dus de prijs van één troy ounce goud. En dit is dan een troy ounce zilver.
Ja, de bekendste zilveren munten, dat zijn wel de, we hebben daar liggen de
Philharmoniker. De Wiener Philharmoniker, dat is een Oostenrijkse munt, een hele populaire munt. Dus dan hebben we verder nog de Maple Leaf, is ook een hele Canadese munt, hele bekende. De Silver Eagle uit Amerika is ook een hele bekende. Nou ja, ze zijn er nog wel meer, maar dit zijn wel drie van de meest courante. En hier heb je dan nog de gouden Maple Leaf. Dit is 1 ounce puur goud. Dus dit is zeg maar zo'n $1790 waard, 1 zo'n munt. En dan zie je al het verschil. Terwijl dit, dan moet ik even rekenen.
Ja, rond de €27 of zo, denk ik.
$26,5. Dus dan zie je al het verschil. Dus dat geeft al de factor aan van hoe groot dat verschil is. Nou, dan hebben we nog wat baren. Hier heb je liggen, even kijken, 250 gram. 250 gram goud. Dus, en een kilo zal iets van, nou, wat is het? €50.000 roep ik uit mijn hoofd, maar ik weet het niet eens heel precies. En dus dat is dan een kwart daarvan. En dan hebben we ook nog weer een kilo zilver. En nou, dat zal iets van de 600-700 euro daaromtrent zijn. Dan zie je ook alweer een enorm verschil. Ja. Dus dit is dan eigenlijk, dit was vroeger natuurlijk ook het geld, hè, waar we gewoon mee betaalden. Want vroeger betaalden we gewoon met zilveren munten. Hè. Wij hebben jarenlang nog je kunt het, als je om je heen kijkt, kun je het nog steeds vinden. Hè. Hebben wij betaald met gouden of zilveren guldens. Rijksdaalders en tientjes. En ze zijn nog steeds verkrijgbaar, maar vaak worden ze helaas ingesmolten. Want het is echt fantastisch om dat in handen te hebben. En daar zit 72% zilver in. En dat klinkt ook heel anders dan die nikkelen munten die wij hebben. Maar dat is jarenlang was dat doodnormaal, hè, in ons geldsysteem. He, maar sinds 1971, het voert te ver, maar er is de koppeling natuurlijk tussen de goudprijs en de dollar losgelaten. En sinds die tijd heeft dat natuurlijk allemaal hele andere prijzen gekregen. Niet waarde, maar prijzen. Gekregen. Dit was doodnormaal. En ik geloof dat goud is bijvoorbeeld al 5000 jaar zit het al in ons geldsysteem.
Is het ook vaak de basis van het geldsysteem, hè, waar een nieuw geldsysteem mee wordt gecreëerd.
Ja.
Maar ook als we het weer vertalen naar de mensen thuis en de praktische dingen die je kan doen, dan is dit natuurlijk ook in deze tijd in ieder geval om een stukje waarde vast te hebben van je vermogen te beschermen, kan goud en zilver ook heel interessant zijn om in te beleggen. En dat kan je dan op diverse manieren natuurlijk doen. Hè, met aandelen of fysiek, zoals hier. Of fysiek in een kluis in het buitenland. Ja, er valt nog heel veel meer over te vertellen. Ik heb het gevoel dat er snel een deel 2 misschien aankomt, Elmer. Want ik heb nog heel erg veel vragen. En het is super interessant. Misschien nog heel even over de boeken die ik daar zie liggen, die jij geschreven en gepubliceerd hebt.
Samen met Erik Mekking heb je die geschreven.
Samen met Erik Mekking. Ja, Deflatie in Aantocht en Geld, Goud en Zilver. Geld, Goud en Zilver heb ik zelf ook met veel plezier en interesse gelezen. Kan je er iets over vertellen, over de boeken?
Zoals de ondertitel hier is Verleden, Heden en een handleiding voor de toekomst. Het aardige is dat Erik, mijn co-auteur, die is historicus. Dus we hebben zowel in Deflatie en Aantocht als in Geld, Goud en Zilver echt een substantieel deel zitten wat gaat over de geschiedenis. En in het kader van het enige wat we van de geschiedenis leren, is dat we niks van de geschiedenis leren, proberen wij dus mensen juist wel iets van die geschiedenis te laten leren.
Zodat ze een beetje kunnen bepalen wat de toekomst gaat brengen.
Nou ja, je kunt er iets van leren. En dan zie je dus ook dat sommige dingen niet zo uniek zijn. Hè? Want de geschiedenis herhaalt zich niet, zeggen wij altijd, maar die rijmt wel. En dus we zien heel veel dingen uit het verleden, zien we eigenlijk ook nu wel weer terugkomen. Alleen het is nooit één op één dat je het over elkaar heen kunt leggen. Ja, maar het rijmt wel, dus je ziet wel overeenkomsten gewoon. En dus dat is een substantieel deel. Hè. Als je het hebt over het verleden, dan het heden. Hoe ziet de wereld er nu zo'n beetje uit? We drukken heel veel geld bij, et cetera, et cetera. En een handleiding voor de toekomst. Nou ja, met name, hè, wij hebben bijvoorbeeld, dat vind ik zelf altijd wel een mooi onderdeel. Hè, wij hebben dus gevraagd bij heel veel goudhandelaren en bij zilverhandelaren of ze ons mooie platen aan konden leveren. En zie je dus al die munten, hè, zoals die nu ook op de bank liggen, hè, zie je daar dan in terugkomen. En dan krijg je een beetje beeld van wat er op dat vlak allemaal te krijgen is.
Ja.
Dus dat is eigenlijk goud en zilver en hoe je daarin zou kunnen investeren. Hè, en wat voor ideeën je daar hebt en wat het verschil is tussen goud en zilver als jij... Want sommige mensen zeggen, ja, maar kan toch ook een ETF of een tracker kopen? Maar dat is toch altijd wat anders dan dit, hè, weet je? Want dat is een belofte. Dat bevindt zich ergens toch wel ergens in het banksysteem. En dit heb je gewoon echt fysiek in handen. Weet je. En dat heeft dan als nadeel dat je er een oplossing voor moet zoeken. Waar laat ik het?
Ja.
Maar het is wel dat het buiten het banksysteem zich bevindt. Nou, en dan hebben we Deflatie in Aantocht. Met als subtitel de 5 stappen om de komende crisis te overleden. Overleven. Crisis in meervoud. Hè? Dus het is niet alleen een financiële crisis, maar ook een maatschappelijke sociale crisis. Hè? Dus we hebben het ook wel over andere zij-effecten gehad van wat gebeurt er in een crisis. En ja, dat gaat over van alles. Dat gaat over de vastgoedmarkt. Dat gaat dus over ja, goud en zilver. Over de obligatiemarkt. Over, nou ja, dus heel veel zaken. En natuurlijk ook een heel belangrijk historisch stuk. Hè, dat je ziet dat we ook een soort verschuiving gaan krijgen binnen de wereld. Van nou ja, dat Amerika was natuurlijk lang heel erg bepalend. Hè, en dat zien we nu echt naar het oosten langzaam verschuiven. En dat is iets wat de komende 20 jaar, wat we alleen nog maar verder zullen zien gebeuren. En Erik schetst daar dan hoe dat met de Spanjaarden was. En met de Engelsen en met de Nederlanders. Hè, die daar natuurlijk ook de wereld over gezeild hebben en gereisd hebben om daar de VOC-mentaliteit, waar meneer Balkenende het ooit over had. Dus dat is gewoon heel interessant. En dan zie je eigenlijk iedere 100 jaar of zo, roep ik maar, zie je dat er steeds een andere wereldmacht, een andere grootmacht, eigenlijk het voor het zeggen krijgt in de wereld. En ja, dat is dan weer het leuke deel, of het interessante deel, vind ik zelf, van dat historische stuk wat erin staat.
Nou, super interessant. Ja, geld, goud en zilver heb ik zelf al gelezen. Zoals ik net zei, deflatie in aantocht ga ik zeker binnenkort lezen. En ja, leuk nieuws voor de luisteraars. Want ik mag van jou van allebei 1 exemplaar weggeven. Dus lijkt jou dat leuk? Wil je graag kans maken op 1 van deze 2 boeken? Schrijf je dan eventjes in voor onze nieuwsbrief via het linkje hieronder. En dan maak je kans op 1 van deze boeken.
Yes.
Elmer, jij geeft ook nog masterclasses. Hè? Dat gaat dan over het, nou ja, hoe zeg ik dat goed? Het crisisbestendig maken van je vermogen in deze tijden. Daarin nou ja, kijk je natuurlijk naar de economie op dit moment en hoe je kan spreiden. Maar dan ga je veel meer, nou ja, de diepte in en ook echt naar de praktijkcases kijken, ja. Hè, van deelnemers.
Ja, ook echt. Dan vragen we ook aan de mensen zelf of ze iets over zichzelf willen insturen. En dat blijft dan volstrekt anoniem. Dus niemand weet dat het jouw casus is. Tenzij je daar zelf heel open over bent. Dat kan natuurlijk. En dan vragen we dus ook aan de groep. En ik help daar natuurlijk bij om, nou ja, daar iets over die casus te zeggen. En daar besteden we dan zelfs een hele middag gewoon aan en die groepen maken we niet te groot, zodat iedereen ook echt aan bod kan komen. Want nou, dat heb je zelf gemerkt afgelopen vrijdag. Dat op een gegeven moment was het 4:30 of zo en dan zie je toch de energie wat minder worden, omdat het best wel intens is om je daarmee bezig te houden. En vermoeiend dus dan.
Ja, maar uiteindelijk heb ik er ook heel erg veel energie van gekregen. En ja, nou ja, ik weet ondertussen het nodige over geld en vermogen, maar toch heel veel nieuwe inzichten nog gekregen. En ook veel van die dingetjes van, oh ja, ik heb het wel eerder gehoord, maar nu moet ik het een keer echt gaan toepassen, hè, gaan doen. Uiteindelijk moet je het gewoon doen. Dus mocht je dat interessant vinden, zo'n masterclass van Elmer Hogevorst, dus een hele dag en jouw individuele situatie graag daar advies op krijgen en besproken zien. Ja, klik dan ook eventjes op de link hieronder voor meer informatie. Elmer, ik zei het net al, ik zou echt nog wel uren door kunnen praten. Ik vind het mega interessant. Maar voor deze aflevering moeten we het eventjes afronden. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je tijd, voor het delen van je kennis. Heel erg leuk dat je er was. En nou ja, ongetwijfeld tot een tot de volgende keer. Ja. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden. Neem actie in deze tijd. Wees flexibel. Spreid je vermogen. En zorg goed voor jezelf. Dit was hem weer. Ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Ja, ik had echt nog wel uren door kunnen praten met Elmer Hogevorst. Ik hoop dat je het waardevol en interessant vond. Wil jij nou kans maken op een van die 2 hele mooie boeken? Deflatie in aantocht of Geld, Goud en Zilver? Vergeet dan niet eventjes om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Daar krijg je ook gewoon hele waardevolle en praktische tips. En ben je altijd als eerste op de hoogte van weer nieuwe afleveringen. Heb je interesse in een masterclass met Elmer Hogevorst om jouw vermogen crisisbestendig te maken en te kijken wat jij in deze tijden kan doen? Klik dan eventjes op de link onder deze podcast en dan geven we je heel graag meer informatie. Dat was hem weer. Ik wens je een steenrijke week toe en ik zie je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.